Ik wil met u weer gaan nadenken over de bergrede. En ik verheug me daar zelf altijd op als jij zo in zijn serie bezig bent. Ik heb dat even onderbroken omdat er kinderen werden opgedragen. En ook dat Pasen was. En vandaag gaan we verder met de bergrede. En dan gaat het over leven in gerechtigheid. Er is een mooi plaatje wat ook op internet stond. Dat is de volgende. Dat is Matthäus 5, vers 17 tot en met 20. En ik heb daarvan geschreven, leven in gerechtigheid. En we willen dat samen lezen, Matthäus 5, vers 17 tot en met 20. Daar zegt de Heer Jezus, die zegt, denk niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen. Want voorwaar, ik zeg u, totdat de hemel en de aarde voorbij gaan, zal er niet één jota of één tittel van de wet voorbij gaan, totdat het alles geschied is. Wie dan één van deze geringste geboden afschaft en de mensen zo onderwijst, zal de geringste genoemd worden in het koninkrijk der hemelen. Laten we nog samen even bidden. Vader, als we over de wet gaan spreken, en we doen dat los van die relatie met u, dan wordt het religie. En we willen u zo bidden, Heere God, dat u echt leven gaat geven, ook door deze woorden heen. Ik wil u zo danken dat we uw woord hebben, dat we het kunnen lezen en dat u ons wilt inspireren en zegenen. Ik wil u zo bidden dat u vandaag zich echt zo verheerlijkt ook door deze woorden heen. In Jezus' naam. Amen. Voordat ik zeg maar deze verzen behandel, wil ik nog even graag met jullie terugkijken op die, wat ik tot nu toe behandeld heb. Omdat het vooral in dit gedeelte, als je gaat spreken over Matthäus 5, daar gaat het over gerechtigheid. En Matthäus 5, daar wordt deze eerste vijf verzen, of deze drie, vier verzen, daar legt Jezus eigenlijk een fundament om het verdere, daar komen in Matthäus 5 vijf voorbeelden, heel ingrijpend zijn. En het gedeelte wat hier zo staat is het fundament om dat goed te snappen. Maar ik ben ook ontzettend blij dat ik die bergrede in de hele context behandel, vers voor vers, omdat het een met het ander verband heeft. Ik ben toen begonnen, een paar maanden geleden, ik denk dat het de 16e of de 17e preek is over de bergrede, ben ik begonnen met u te vertellen over de zaligsprekingen. Die zaligsprekingen die beginnen met zalig zijn de armen van geest. En dat betekent eigenlijk dat de Heer Jezus in die eerste 10 verzen van zalig zijn de armen van geest en alles wat daarna komt, zalig diegenen die treuren, zalig diegenen die barmhartigheid bewijzen, de vredestichters. En al deze zaligsprekingen die geven eigenlijk aan het karakter van een christen, het karakter van een wedergeboren mens. Eigenlijk is het een beschrijving van het karakter van Jezus zelf. En als je daarnaar kijkt, naar Matthäus 5, en je zou dat uit jezelf moeten persen, dan is het gewoon een onmogelijke taak. Vaak zie je dat ook, dat mensen dan dat als een norm gaan zien van de godsdienst, en dan proberen ze zich aan die norm te gaan houden. Ze proberen dat in zichzelf te bewerken. En dan zie je dat iemand vervalt in religie. Terwijl wat Jezus hier eigenlijk aangeeft, dat die zachtmoedigheid en die barmhartigheid het rein van hart zijn en vredestichter zijn, dat betekent nooit en te nimmer dat u zelf aan deze norm zou kunnen gaan voldoen. Vandaar dat het ook begint met diegenen die arm van geest zijn. Dat is eigenlijk de bedoeling dat je zelf als een ware in een spiegel kijkt. In de spiegel van, het mooiste is in de spiegel van het gelaat van de Heer Jezus, in de spiegel van Gods woord, en je zegt, Heer, dit zit er bij mij niet in. Dit zit er bij mij niet in. En dan zegt de Heer Jezus, dat klopt, Miel. Dit zit er bij jou niet in. Maar je bent met mij gekruisigd. Dat is een tekst die ik zo koester. Galaten 2 vers 20, daar staat dat de Heer Jezus, zeg maar, dat ik met hem gekruisigd ben. En dat die onbekeerde Miel, zover die nog in mij leeft, leef ik door het geloof in Jezus Christus. En dan staat er zo mooi, dat ik heb mijn leven daarvoor gegeven, zegt de Heer Jezus tegen mij. Ik heb mijn leven voor jou overgegeven, zodat mijn leven in jou gestalte krijgt. En weet je, dat is zo'n geweldige waarheid. Dat is zo'n belangrijke waarheid, dat ik zie van, Heere God, ik ben uw eigendom. Ik ben uw slaaf. En de karakter wat u mij wil geven, u wilt me niets afnemen, u wilt me iets geven. U wilt me geven het karakter van u. En vanaf, zeg maar, dat karakter, als ik van daaruit ga leven, dat ik daarin groei, dat mijn eigen ik eigenlijk afgestorven en steeds meer afsterft, dan zie je eigenlijk ook dat je invloed gaat uitoefenen in je omgeving. Het is niet de woorden. Het zijn niet de woorden die mensen tot overtuiging brengen dat u een christen bent. Ik heb eigenlijk nog nooit iemand, zonder dat hij mij leerde kennen, met woorden kunnen uitleggen wat het evangelie inhoudt. Het was altijd zo dat mensen naar mij keken, zagen hoe ik werkte, welke normen dat ik had, en dat dan een vraag kwam. Ik weet nog goed, even een uitstapje, dat ik heb een lang een bedrijf geleid en toen was er een belastingonderzoek. Dan kwamen ze na een aantal jaren, kwam een belastinginspecteur, die kwam eigenlijk bekijken hoe wij het eigenlijk deden. En de belasting gaat er eigenlijk altijd van uit dat je de zaak bedriegt. Nu zou ik dat als belastinginspecteur ook altijd doen, omdat je toch, zeg maar, ja, mensen moeten ergens van uitgaan. En als ze ervan uitgaan dat je het allemaal perfect doet, dan hoeven ze niet te controleren. Dus die gaan daar echt van uit dat je de zaak flest, dat je de zaak bedondert. En nu is het zo dat die man, die was dus 2 dagen bij ons op het bedrijf. En toen, na de 2e dag kwam die naar me toe. Dat doen ze meestal niet, ze mogen zich niet zomaar vrij door het bedrijf bewegen. Ze krijgen eigenlijk ruimte met alle boeken. En alles wat ze moeten controleren wordt in die ruimte gestopt. En daar komen ze in principe niet uit. Ze kunnen zich niet zo door het bedrijf bewegen. Maar deze man die kwam op een morgen, kwam die mijn kantoor binnen. En toen zei hij, meneer de rechter, ik wil u iets vragen. Ik zeg, nou, vraag. Hij zegt, of u bent een geweldige oplichter, of er klopt hier iets niet. Ik zeg, wat bedoelt hij? Ja, zegt hij, meestal vind ik dingen, maar ik vind hier niks. Het is zoals het moet. U maakt wel gebruik van de wetgeving, wat dus de ruimte, die gebruikten we wel, die de wet geeft. Maar we gingen er niet overheen. En toen zei hij, hoe komt dat? Ik zeg, ik heb hier een boekje van Peter Hane. Dat is een bekend christen in Duitsland. Die heeft een prachtig materiaal. Daar had ik altijd boeken van liggen. Dat als ik een vraag kreeg, dan kon ik dat geven. Ik zeg, als u nu gelegenheid geeft, dan lees dit eens. En morgen zien we elkaar. Nou, die man die nam dat boek mee. Die was die nacht, heeft hij doorgelezen. Die heeft de hele nacht, die kon niet ophouden met lezen. En toen kwam hij de volgende morgen kwam hij weer naar me toe. En toen zei hij, ik begin er een beetje van te snappen. Wat jij voor normen en waardes hebt. En toen kon ik hem, daar ontspon zich een gesprek waar ik hem Christus kon vertellen. Kon ik hem iets uitleggen van het offer van Jezus Christus. En weet hij, het is zo dat het zoutgehalte van u, want daar hebben we ook over gesproken, en het lichtgehalte, wat wij dus als zout zijn, zout heeft, zeg maar, zoals Matthäus zegt, dat wij het zout der aarde zijn, zout heeft een conserverende werking, een bederfwerende werking. Maar die bederfwerende werking van u, als u hier zit, als dat u iemand bent die Christus echt lief heeft, die is erg afhankelijk van het christelijk gehalte, het christen zijn, het gehalte van Jezus wat in uw leven zichtbaar is. Want ik heb u toen uitgelegd dat zout is een, omdat ik een chemische achtergrond heb, weet ik dat NaCl, zout, is een hele sterke verbinding. Eigenlijk kan dat niet bederven. Dat kan alleen maar bederven als zout wordt vermengd met een andere stof. Soms giftige stof. Dat kwam daar eigenlijk aan de Dode Zee, kwam dat ook vaak tegen. Dan wonden ze zout uit de Dode Zee. En dan was het zo dat dat zout, dat moest gereinigd worden, want zo was het niet te gebruiken. Dat was gemengd met een niet juiste stof. En als het leven van u, zeg maar, gemengd is met een beetje van de wereld en heel veel van Christus, dan is het toch niet bruikbaar. Ik heb dat toen zo, ik geloof, een voorbeeld gegeven dat ik, Johan is er niet, dus ik kan hem als voorbeeld geven, dat ik tegen bijvoorbeeld Johan zeg van, Johan, heb je dorst, wil je een glas water? Zegt hij, ja, wil graag een glas water. Zeg ik, alsjeblieft. Wil hij aan de mond zetten, zeg ik, sorry Johan, ik moet je even wat zeggen. Dat is 99% zuiver. Ja, zegt hij dan tegen mij, Miel, voordat ik het drink wil ik die 1% weten. Dan zegt hij, dat maakt toch niks uit, joh. Is toch 99% zuiver? Nee, zegt hij, ik wil weten wat dat is. Dan zeg ik, 1% rioolwater zit erin. Ja, dat wil hij niet. En weet hij, het zoutgehalte van u en het lichte lichtwaarde van u, die is erg afhankelijk van hoe gemengd is uw leven. Hoe vermengd is uw leven. Dat is hetzelfde ook met licht. Licht openbaart, zeg maar, de wortel van het kwaad. En hoe licht wij, zeg maar, hoe wij eigenlijk zijn als christenen. En het karakter wij tonen. Daarom begint Jezus ook met het karakter. Het karakter van de christen. Dat is zijn getuigenis. En wat daaruit volgt, is het zout wat die mag zijn. En het licht wat die mag zijn. En de tragiek, vind ik, van de gemeente van Jezus Christus, in die lange bewogen geschiedenis van 2000 jaar, dat is dat de kerk, de gemeente, heeft steeds de neiging om zich aan te passen aan de heersende cultuur die dat dan plaatsvindt. Wat ik daarmee bedoel, geef ik u als een voorbeeld. In deze tijd, als ik kijk gewoon wat er aan de hand is, ook in ons kerkgenootschap van de Alliantie van Baptisten en Kamergemeentes, en ook in andere kerkelijke denominaties, wat er aan de hand is rondom het huwelijk. Dat het huwelijk is een verbond tussen één man en één vrouw. En als ik dan zie wat de cultuur die komt in de kerk, om daar op een of andere manier een compromis in te zoeken en via de mazen van de wet eigenlijk en te kijken in de Bijbel, wat laat de Bijbel nu wel toe en wat laat de Bijbel nu niet toe, en dan gaan we op de grens en over de grens, om te kijken dat we ons aanpassen van hetgene wat ons opgedrongen wordt. En weet je, het punt is, ik ben echt iemand die weet dat de kerk, de gemeente van Jezus Christus, die behoort in de wereld te zijn. Dat zegt de Heer Jezus ook. Het zout moet niet in het potje blijven. Het zout moet pas uitgestrooid worden. Dus die kerk, de gemeente, wij als gemeente, moeten in de wereld zijn. Zoals een boot in het water. Maar op het moment dat het water in de boot komt, of de maatschappij of de wereld in de kerk, dan gaat die kerk dan onder. Dan zinkt die boot. En dat is eigenlijk, zeg maar, heel erg essentieel. Als je dus kijkt van, hoe zijn we zout en hoe zijn we licht? En dat volgt ook, zeg maar, op hetgene wat Jezus beschrijft. Eerst het karakter, dan de invloed. En weet u, Zout, dat heeft natuurlijk een bijtende werking. Dat is zo. Het heeft een conserverende werking, een bijt. En soms is het zo dat als ik hier zo sta, dan besef ik ook ten diepste dat ik soms zout in de wonden wrijf. Ik kan dat niet verhinderen. Als ik ook over deze bergreden spreek, en zeg maar, het evangelie is natuurlijk in eerste instantie een boodschap van oordeel en van genade. We zijn zo geneigd om eerst alleen maar liefde, oordeel, of liefde, barmhartigheid, genade, zeg maar, aan de mensen te brengen. Maar weet je, het probleem is eigenlijk dat als iemand niet weet dat hij naakt is, dan heeft hij ook geen jas nodig. Als iemand niet weet dat hij ziek is, dan heeft hij ook geen dokter nodig. Weet je, als iemand niet weet dat hij in de kern slecht is, dan is het ook niet nodig dat hij wederom geboren wordt. En als, zeg maar, daar ook staat dat als ik niet weet dat het ik op mijn troon is, dan is het ook niet nodig dat het gekruisigd wordt. En in feite is het zo dat die bergrede, die begint daarom ook met dat karakter als een spiegel. Dat is de eerste spiegel die we zeg maar, krijgen voorgehouden. En dan gaat dat verder. Nu komt het eigenlijk in Matthäus 5, gaat Jezus een fundament leggen over gerechtigheid. Want het gevolg van zeg maar, het karakter van Christus en dan de invloed die je als christen hebt, uit zich in gerechtigheid. En daar gaat hoofdstuk 5 eigenlijk over. Ik leg je dat zeg maar precies eigenlijk uit. Het gedeelte begint dat Jezus zegt, ik ben niet gekomen om de wet en de profeten af te schaffen, maar te vervullen. En het is ontzettend belangrijk dat we dus inzicht krijgen van, wat is die wet dan? En wat zijn die profeten? Wat heeft Jezus dan vervuld? En waarom moest dat vervuld worden? Als je naar de wet kijkt, dat zijn zeg maar de 5 boeken van Mozes, die eerste 5 boeken in de Bijbel. En daarna zie je eigenlijk dat de profeten, die kleine en grote profeten, die zeg maar die boeken die dan onder de profeten vallen, die werken als het ware die wet uit in de toepassing. Dat zie je eigenlijk steeds weer opnieuw, dat een profeet komt terug en voert zeg maar het volk terug naar het vaderhart van God. Althans, hij wil dat en hij gebruikt daarbij die boodschap heel vaak, zeg maar, zie je dat principe terug van die eerste 5 boeken van Mozes. En die wet, die kun je eigenlijk eerst eens zien dat die wet van God, die beschrijft de relatie tussen de mens en God. Dat is het eerste grote gedeelte. En de andere gedeelte van die wet, die beschrijft zeg maar de relatie tussen mensen onderling. Maar die 5 boeken van Mozes, die hebben ook nog een kun je onderverdelen, die wetgeving, die kun je eigenlijk onderverdelen in 3 gedeeltes. Het eerste gedeelte is zeg maar de ethische wetgeving of die morele wetgeving. Die kennen wij eigenlijk als de 10 geboden. Dat is een wetgeving, die 10 geboden, die tellen voor alle generaties, voor alle mensen. Tot op de dag van vandaag. U kunt niet zeggen, ik steel, of ik begeer, of ik maak mijn beeld, of ik aanbid een beeld. Dat is zeg maar universeel. Dat zijn de ethische, morele waardes die je eigenlijk terugvindt in elke structuur van de maatschappij die zeg maar überhaupt leefbaar wil zijn. Daarnaast zie je in die 5 boeken van Mozes ook burgerlijke wetgeving. U moet zich voorstellen dat Israël is 400 jaar in slavernij geweest. Die hebben onder de slavernij van de Egyptenaren hebben ze gezeten. Op een gegeven moment wordt dat volk uitgeleid en die hebben geen wetten. Die hebben geen leefregels. Die weten niet hoe ze, zeg maar, zelfs wordt er in de wet zeg maar, beschreven of worden er regels gegeven, hoe te zaaien, hoe te oogsten, hoe daarmee eigenlijk om te gaan. Terwijl ze nog 40 jaar door de woestijn gaan, krijgen ze toch al van allerlei wetgevingen die in feite pas toegepast kunnen worden in het beloofde land. Dus dat waren eigenlijk een burgerlijke wetgeving die onder bijzondere omstandigheden eigenlijk het gedrag regelde wat ze wel moesten doen en wat ze niet moesten doen. En dan heb je nog een derde categorie en dat zijn de ceremoniële wetten. Die ceremoniële wetten die betekenden bijvoorbeeld, om je een ceremonie te laten zien, dat als iemand gezondigd had, dan kocht hij een lammetje. En dan ging hij met dat lammetje naar het tabernakel. Daar kwam er een priester bij. Dan legde die persoon die gezondigd had, die legde de hand op de kop van het lam. Hij beleed zijn zonde. Hij sprak daarmee die zonde uit. Die priester die luisterde. Hij was de enige die dat mee mocht horen. En daarna werd dat lammetje werd geslacht, werd op het brandofferaltaar gelegd en die priester at van dat lammetje. Vind ik zo'n prachtig beeld dat als je zeg maar ook als pastoraal werker, als hulpverlener of als je een vriend bent en iemand beleidt je de zonde, dat je meeluistert, dat bevestigt en je eet het op. Het blijft bij jou. En dat is zo mooi dat zeg maar die hele ceremoniële wetgeving die beschreef alles wat van Christus kwam. Nu, als Jezus zegt dat hij dus de wet vervult, dan is het zo bijzonder dat we mogen zien, en dat leg ik u uit aan de kruisdood van hem, dat hij alle drie die blokken wetgeving vervult. Dat eerste is dat hij dus zeg maar, laat ik beginnen met de burgerlijke wetgeving. Dat hij zeg maar gekruisigd werd, of laat ik eerst beginnen met de ceremoniële wetgeving. Die ceremoniële wetgeving, dat wilde zeggen dat een zondaar, als er zonde was, dat er een lam geslacht moest worden. En die ceremoniële wetgeving, het gaat te ver om alles te noemen, maar ik houd me bij die kruisdood, daarin vervulde hij alle ceremonies. Alles. Als je nadenkt over de kruisdood, als het dan gaat over de morele vervulling van die wet, dat als iemand gezondigd had, het loon van de zonde was de dood, dan werd ook die burgerlijke wetgeving heel typerend. Onder de Romeinen was er, zeg maar, de straf op zonde was daar de dood aan het kruis. En onder die burgerlijke wetgeving werd hij gekruisigd en vervulde daarmee ook niet alleen deze burgerlijke wetgeving, maar alle burgerlijke wetgevingen. Omdat hij gewoon zonder zonde was. En dan zag je nog dat hij ook zonder zonde was in die ethische, morele wetgeving. Dus hij vervulde alle drie die blokken, vervult hij. En dan zie je eigenlijk het volgende. Waarom is dat nu zo belangrijk? Wat we nu moeten begrijpen, dat is dat wil je behouden zijn, wil je behouden worden, dan moet je alle drie die wetgevingen vervullen. Dus wie kan hier de hand opsteken dat die alle burgerlijke wetgeving van Nederland vervult? Ik kan je alleen ding zeggen, ik weet niet, ik krijg soms te hard. Ik krijg er een bon voor. Al één bonnetje was genoeg om in de relatie met God de doodstraf te verdienen. Nu zegt hij ja met een bonnetje. Hoe kom je dan nu bij elke. Ik heb dat eens uitgelegd aan een kleinzoon van ons. Die zei, opa, hoe komt dat nou dat de loon van de zonde, ik heb het hier ook al eens gehoord, verteld, het voorbeeld, dat nu de dood is. Zou God dat niet anders kunnen regelen? Kleine zonde, 10 euro, grote zonde. 100 euro, hele grote zonde. 10.000 euro. Waarom is dat niet zo geregeld? Hij maakte daar een ruilhandel van. Toen heb ik hem het volgende uitgelegd. Toen zei ik tegen hem, moet je voorstellen, Jesse was het. Ik weet niet of hij in de zaal zit, daarboven zit hij. Jesse, ik zei tegen Jesse, luister. Je moet je eens voorstellen, ik heb een pistooltje met een waterpistool. En dan komt, zeg maar, ik kom iemand tegen van de kerk en ik spuit hem nat. En wat denk je wat er gebeurt? Dan zegt hij, dan zal hij zeggen tegen u dat u een gekke man bent, maar verder denk ik dat er niet veel zal gebeuren. Toen zei ik, moet je voorstellen dat nu in Roermond kom ik diezelfde dag ook, prins Willem-Alexander tegen, onze koning. Wat denk je wat dan gebeurt als ik hem nat spuit? Hij zegt, dan gaat hij de gevangenis in. Ik zeg, je ziet hetzelfde vergrijp, krijgt een andere straf. Je moet je nu eens voorstellen dat ik tegen God zondig. Elke zonde die tegen God is, is tegen de allerhoogste gezag. Vandaar dat daarop de doodstraf staat. En dat begreep hij. Elke zonde die wij doen, ook in de burgerlijke wetgeving, zal leiden tot de dood. Sowieso zullen we nooit die ceremoniële wetten kunnen vervullen. En ook als we kijken, zeg maar, naar de 10 geboden, dat we geen andere goden voor ons aangezicht mogen hebben, dat we geen beelden mogen maken, dat we de naam van God niet ijdel gebruiken, dat we de Sabbat moeten houden, dat we onze vader en moeder eren, dat we niet mogen doodslaan, niet mogen echtbreken, niet stelen, geen vals getuigenis geven, niet begeren het huis of de vrouw of de bezittingen van iemand anders. Als je al deze dingen tot je laat doorwerken, dan zeg je, Heer, ik ben schuldig. Waarvoor is dan die wet gegeven, als we daar niet aan kunnen voldoen? En het is zo ontzettend belangrijk wat ik u... Het is misschien een beetje wat ik u vertel, maar het is zo ontzettend belangrijk, omdat dat het fundament is wat ik u nu aan het uitleggen ben. Als het gaat over onze vijand liefhebben, waar ik straks, zeg maar later, in de komende weken over ga spreken. Of als je met het oog kijkt naar een andere vrouw, dat je dan al overspel hebt gepleegd. Want het belangrijkste is dat die wetgeving, dat Jezus heeft het vervuld. Maar wat heeft die wet nou voor ons te betekenen? Want soms hoor ik van christenen die er heel weinig sugar van hebben, die zeggen van, wij leven onder de genade en niet onder de wet. En wat ze daar eigenlijk mee zeggen is, ik kan doen en laten wat ik wil. En dat klopt gewoon niet. Dat klopt gewoon niet. Want in feite is het zo dat God ook wil van u dat u die wet houdt. Maar waarom heeft hij die wet gegeven? Ik laat die twee dingen eigenlijk zien. Het eerste is dat we door die wet eigenlijk zien, Romeinen 3 vers 20, dat door die wet is het immers kennis van zonde. We weten door de wetgeving dat we schuldenaars zijn. Als ik op een weg rij waar geen bord staat, kan me niemand bekeuren. Vooral in Duitsland, als je daar zeg maar op een autobaan rijdt en er is geen snelheidsbeperking, kun je in feite rijden wat je wil. Zo hard als de auto gaat. Maar op het moment daar zeg maar een 120 bord staat, en ik rij zo hard als ik wil, dan geeft de wetgever aan, dit, daar staat een bord van 120, en die wetgeving die geeft aan dat jij gezondigd hebt. Dus die wet die God gegeven heeft, die doet ons zonde kennen. We zien dat we schuldig zijn. Romeinen 7 vers 7 zegt, ja, ik zou de zonde niet hebben leren kennen dan door de wet. Ik zou immers ook niet geweten hebben dat de begeerte zonde was als de wet niet zei, u zult niet begeren. Dus als in die wet niet zou staan, je zult niet begeren, dan zouden we helemaal niet weten dat begeren een zonde is. En die wetgeving die is dus gegeven in Romeinen 3 vers 24. Daar staat, zo is dan de wet onze leermeester geweest tot Christus. Opdat wij uit het geloof gerechtvaardigd zouden worden. Dus wat is nu wat, die combinatie van deze teksten, wat geeft dat nu aan? Aan de ene kant is het zo dat als we gered willen worden, moeten we ons aan die wet houden. Ceremoniële wet, ethische wet en burgerlijke wet. We zien dat we niet kunnen. We persen het uit onszelf en dat lukt niet. Dan is het zo dat je daardoor gedreven wordt naar Christus. En je zegt, Heere God, Hij is het die het vervuld heeft. Ik wil Hem omarmen. Hij is mijn redding. Hij heeft dat vervuld. En dat is zo ontzettend belangrijk dat je dat dan beseft. Dat is dus het eerste van die wet. Dat Hij zegt, ik heb die wet vervuld. Kom naar mij toe. Het tweede is dat we weten, niet alleen dat die wet ons zonde doet kennen, maar we weten ook dat Christus het vervuld heeft. Hij heeft het vervuld. Hij heeft het ook voor ons vervuld. Nou, nu is het zo indrukwekkend dat je dus echt mag zien en mag komen en zegt, Heere God, als ik nu kijk naar die vijf dingen die de Heere je God in Matthäus 5 gaat uitwerken. Dat we onze vijanden lief moeten hebben. Dat we zeg maar, dan gaat hij dit gedeelte gaat hij praktisch uitwerken. Dan zeg ik tegen de Heere God, het zit er bij mij niet in. En dan zegt Jezus, dat klopt Miel, het zit er bij jou niet in. En die lat is heel erg hoog. En als je het zelf wil gaan bereiken, dan zul je in religie vallen. Zoals hij dat zegt tegen de Farizeeërs, dat je zegt, als die gerechtigheid van u niet hoger is en overvloediger dan de Farizeeërs, zul je het koninkrijk der hemelen beslist niet binnengaan. Wat gebeurt er namelijk met die Farizeeërs? Die Farizeeërs, die klampen zich niet aan Jezus vast. Die gaan er niet uit dat hij het vervuld heeft. Die gaan er ook niet van uit dat je die wet niet kunt vervullen. Dus wat gebeurt er, dat zal ik je in de komende weken laten zien. Ze gaan die wet aanpassen. Ze gaan de breedte eruit halen en ze gaan het zo ver aanpassen dat de mens als zodanig, als die maar zijn best doet, dat kan bereiken. En dat is nu de wortel van elke religie. Dat die het zelf kan bereiken. Als je maar je best doet. Maar Jezus, die geeft daar, zeg maar, die geeft die lat, die legt hij nog veel hoger. Hij zegt, als je echt breekt, daar gaat het niet om. Als je iemand begeert, dan verbreek je mijn wet al. En daar moet je aan houden. En dan zeg je, Heer, dat kan ik toch niet? En dan zegt hij, ja, dat klopt. Die norm is te hoog. Jij kan het niet. Maar ik til je daaroverheen. Ik heb het voor jou gedaan. Klamp je aan mij vast. En als je, zeg maar, dat begrip in de bergrede niet hebt, dan struikel je over de leer. Ik lees veel. En dan zie ik eigenlijk dat er, als dat gemist wordt, als er gemist wordt in het begin, dat Jezus de vervulling is van die wet, dat die wet ons alleen maar laat zien, ik voldoe niet. Maar Jezus heeft het vervuld. En Hij wil het ook in mij vervullen. Dan zie je eigenlijk dat mensen in die relatie gaan staan. Dan zie je, Heer, doe het door mij heen. Heer, ik weet dat ik het niet kan, maar u kunt het wel. En u heeft het verbracht. En u geeft me niks, zeg maar, u legt me geen last op dat ik daaronder zou breken. Ik omarm u. Ik wil bij u zijn. Ik wil, zeg maar, me laten voeden door u. Ik wil in die relatie met u zijn. Want hoe meer dat ik met u omga, hoe meer tijd dat ik met u doorbreng, hoe meer dat ik op u ga lijken. Want dat vind ik zo'n prachtige tekst, dat de roeping, daar werd gisteren ook zo over gesproken, in 1 Korinthe 1 vers 9, daar staat, God is getrouw. Als u niet weet wat uw roeping is, hier staat ze. God is getrouw door wie u geroepen bent, tot de gemeenschap met zijn Zoon Jezus Christus onze Heer. Ik vind het zo indrukwekkend in Marcus. Als we die tekst dan lezen, dan zie je eigenlijk in Marcus 3 staat er dat Jezus zijn discipelen uitkiest. En dan staat er dat hij de nacht bidt en dan kiest hij ze uit, alle 12. En het eerste waar hij ze voor uitkiest, is dat ze met hem zouden zijn. En daarna staat er dat hij ze ook zou uitzenden om te prediken, boze geesten uit te drijven. En al die dingen die we eigenlijk zo graag willen, maar wat hij het eerste wil is dat we met hem zouden zijn. En dit gedeelte in Matthäus 5, dat zult u nooit begrijpen waarom die norm zo hoog ligt als het uit uzelf zou moeten komen. Dan zeg je, waarom heeft God dit nu gegeven? En dat heeft hij gegeven door ons te drijven naar Christus. En dat hij zegt, ik til je over die lat heen. Ik ben het die het vervuld heeft. Daarom begint dat hier. Ik ben het die dit heeft gegeven. Ik kom niet om het af te schaffen. Ik kom om het te vervullen. En het telt ook voor jou. Maar ik heb het voor jou vervuld. Klam je aan mij vast. En dat is zo indrukwekkend. En weet je, gisteren werd de vraag gesteld, en ik wil dat hier vandaag echt heel erg graag herhalen. Wat heb je met Jezus? Wat heb je met hem? Weet je, een van de mooie passages gisteren was dat Henk Binnendijk die zei, wat is nu godsdienst? Wat is godsdienst? In de normale context, zoals wij het gebruiken, is het zo dat wij God dienen. Maar, zei hij, dit is niet de juiste betekenis van godsdienst. Het mooie is dat God komt om ons te dienen en ons gelijkvormig te maken naar het beeld van Jezus Christus. Hij dient u. Jezus komt, weet u, een van de indrukwekkendste taferelen vind ik eigenlijk dat er dan staat in het Johannes-evangelie dat God Jezus alles in handen had gegeven. En weet u wat hij dan doet? Hij doet zich een schort aan. Moet het maar lezen in Johannes. Hij doet zich een schort aan en dan staat er, en hij begon de voeten van de discipelen te wassen. God, de Vader, had hem alles in handen gegeven. En hij begon de voeten van de discipelen te wassen. En de vraag is, ben je uit jezelf aan het persen om eraan te gaan voldoen? Of wat heb je met hem? En weet je, een van de dingen die heel belangrijk zijn is, wat je met hem hebt, komt ook tot uiting in hoeveel tijd dat je met hem doorbrengt. En ik vind het indrukwekkend als afsluiting, toen ik gisteren naar Henk Binnendijk keek, een man van over de 80 jaar, die eigenlijk hier zo stond en je zag gewoon toen hij aan het vertellen was en die ons vroeg, wat heb je met hem? Toen zag ik in deze persoon wat hij met Christus had. En daar was ik jaloers op een positieve manier. En toen dacht ik, Heer, dit wil ik ook. Dit wil ik ook. Als ik 80 ben, wil ik zo in die passie over u spreken. Ik ben nu 62 en ik spreek ook met een enorme passie over Christus. En ik zie dan in deze voorbeelden van mensen, van mannen Gods, waarvan ik dan zeg, Heere God, het is altijd is er meer. Altijd is er meer. Er is altijd meer in u. Altijd meer in u. En dat wil ik ook niet missen. Ik wil dat niet missen. Er is altijd meer in u. En hoe meer dat ik met u omga, hoe dieper die gemeenschap met u is, hoe meer dat ik op u ga lijken en hoe meer dat Matthäus 5 vervuld kan worden door mijzelf heen. Dat is de key. Dat is de sleutel. Ik wil zo even tijd nemen dat je jezelf echt onderzoekt en je zegt van Heere God, weet je, het is zo dat toewijding en gehoorzaamheid zijn zo ontzettend belangrijk. Dat je zegt van Heere God, ik wil mezelf toetsen, wat heb ik nu met Jezus? Wat heb ik nu met hem? Wat voor tijd heb ik nu met hem? Hoe geniet ik van hem? Wat weet ik van hem? O God, wil die zo bij ons komen en die honger, dat diepe verlangen in ons echt opwekken, dat onze ziel echt dorst krijgt. Anders missen we de boodschap van de bergreden. Vader, we willen u zo ontzettend danken dat u geen religie wil. We willen u zo ontzettend danken dat u uw zoon gegeven heeft, het kostbaarste wat u had, uw enige geborene. De zoon die u zo lief had. Uw geliefde, enige geboren zoon. Die u gaf. Om ons in die bijzondere relatie met u te brengen. Dat we zagen, Heere God, we voldoen niet aan de norm. Vader, we falen. We zondigen. We hebben oordeel verdiend. Maar God, u gaf uw zoon. Hij vervulde ons voor ons. En we willen ons toewijden. Hem omarmen, bij hem zijn, met hem omgang hebben, de relatie verdiepen. Ik wil uw zoon kennen, Heer, met ons hart. Zodat ik op hem mag gaan lijken. En dat u vreugde vindt in ons leven, omdat we op uw zoon lijken. En we willen u zo bidden, ieder die hier zo in de zaal zit, echt zo voor uw aangezicht, zo is, Heere God, wil je ons echt zegenen met een diep verlangen, een diepe dorst om te drinken en te drinken van dat levende water. We danken u daarvoor, in Jezus' heilige naam. Amen.